Nieuwsradio. Ask me anything. Geert-Jan Haan.
Welkom bij BNR Ask Me Anything, het enige social radioprogramma van Nederland. En heel fijn dat je luistert. Vandaag kun je alles vragen over arbeidsmigratie. Arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa die dragen namelijk voor 11 miljard euro bij aan ons nationaal inkomen. Vooral Oost-Europeanen doen werk waar bedrijven geen Nederlandse werknemers voor kunnen vinden. Maar het sentiment over Poolse, Roemeense en Bulgaarse arbeiders is op z'n zachtst gezegd niet uitnodigend. Hoe doorbreken we dat? Welke sectoren vallen stil als we geen arbeidsmigranten in ons land laten werken? Is er sprake van verdringing op de arbeidsmarkt? Of zijn de tekorten zo groot dat we niet anders kunnen? Heb je ook zo'n prangende vraag? Stel hem via Twitter, dat kan via @BNR, via Facebook, e-mail, heel graag, askme@bnr.nl. WhatsApp kan ook, dat nummer vind je op onze site bnr.nl. Of bel me nu op 020-468-4x0, 020-468-4x0 en stel je vraag live in de uitzending. Dat vinden we gewoon het allerleukst. En dan kan ik ook die vraag doorspelen aan mijn gasten, Maurice Royer, adjunct-directeur van de ABU, de brancheorganisatie van uitzendbureaus. Welkom, Maurice.
Goedemiddag.
En Arjan Heijma, hoofdonderzoeker arbeid en onderwijs bij SEO Economisch Onderzoek. Fijn dat je er bent.
Goedendag.
Arjan, laten we met dat onderzoek beginnen. Even in die cijfers duiken. 11 miljard euro. Hoe substantieel is dat deel van ons nationaal inkomen? Want het klinkt als heel veel geld, maar is het ook heel veel geld?
Nou, ons nationaal inkomen bedraagt ruim 700 miljard euro... Mm-hmm. Dit is daar 11 miljard van. Dat is dus een kleine hoeveelheid,
ja,
maar
toch
substantieel.
Ja, en hoe komen jullie aan dat bedrag? Kan je dat uitsplitsen?
Ja, dat bedrag hebben we eigenlijk berekend door te kijken hoe dat bedrag tot stand komt. Dat ontstaat door productie in Nederland. Er wordt van alles geproduceerd door allerlei sectoren. Daar werken allerlei mensen. Als je nou kijkt welk aandeel de arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa uitmaken van die mensen die voor die productie zorgen, mm-hmm, dan kan je ook uitrekenen wat hun bijdrage aan die totale productie is.
Ja, en dan kom je dus uiteindelijk op 11 miljard euro. En als ik dat goed begrijp, dan is een deel daarvan dus wat zij zelf verdienen en een deel dat Nederland eraan overhoudt.
Ja, ons nationaal inkomen is natuurlijk wat we zelf verdienen,
ja,
via onze lonen. Maar ook wat we verdienen door dingen te verkopen aan het buitenland. Of wat we aan winsten produceren.
Ja.
Als je zeg maar kijkt naar wat aan loonkosten we kwijt zijn aan die arbeidsmigranten, dan is dat van die 11 miljard ongeveer 6 miljard. Blijft er dus 5 miljard over wat we verdienen door de producten die zij mede produceren te verkopen aan het buitenland. Dan wel de winsten van de bedrijven.
Ja, en we zijn met 17 miljoen in dit land. Kun je zeggen hoeveel ik bijvoorbeeld heb te danken aan de Midden- en Oost-Europese arbeidsmigrant? In euro's?
Ja, in euro's. Kijk, je kan het delen natuurlijk door het aantal inwoners. En dan kom je netjes op een kleine 300 euro per persoon.
Nou, dat is fijn.
Ja, maar de meeste baat die je van arbeidsmigranten hebt is niet die 300 euro, want die zie je nergens terug op, ja, op je loonstrookje natuurlijk. Die heb je vooral in het feit dat je minder hoeft te betalen voor allerlei producten. Hè. De tomaten zijn goedkoper, de pakjesbezorging is goedkoper. Dat soort dingen.
Ja, en dan hebben we het over arbeidskrachten uit Midden- en Oost-Europa. En dan met name Europese Unie. Dus mijn Oekraïense schoonmaker en een eventuele Russische arbeidskracht, die zit niet in dit onderzoek verwerkt, hè?
Nee, we hebben dit onderzoek beperkt tot de mensen uit Midden- en Oost-Europa. Dus dat zijn mensen die binnen de EU vallen.
Ja.
En dus ook via vrij verkeer van personen, diensten en arbeid gewoon in Nederland kunnen werken.
Ja, Roemenen en Bulgaren ook, hè? Ook al is daar een net iets andere regeling voor.
Die zijn iets later toegetreden en zijn ook iets later konden die hier werken zonder werkvergunning.
Ja.
Maar die mogen hier net zo makkelijk werken of kunnen hier net zo makkelijk werken als de Polen.
Ja.
De Polen is nog steeds wel de grootste groep.
Ja, hoe groot? Of hoeveel procent ongeveer denk je?
Dat is wel ruim meer dan de helft nog steeds.
Okay. Ja, want in totaal las ik 371.000 arbeidsmigranten uit Centraal- en Oost-Europa waren in 2016 in ieder geval in Nederland actief en vervulden meer dan 500.000 verschillende banen. Wat neerkomt op bijna 1 op de 20 banen in Nederland. Ga ik even naar de man die het onderzoek heeft ontvangen, als het ware. Maurice, SEO deed dit onderzoek in opdracht van de ABU, waar jij adjunct-directeur van bent. Waarom wilden jullie dit onderzocht hebben?
Nou, omdat we merken dat zeker onze leden behoorlijk wat last hebben van negatieve beeldvorming. Er wordt veel beeldvorming gecreëerd rondom incidenten die we allemaal in de krant lezen of horen. En dat is onterecht. Daar raak je ook onze leden mee recht in het hart. Want zij besteden heel veel aandacht, maar ook investeringen in het kunnen uitzenden van die arbeidsmigranten. Het is echt een vak. Ja. Het is niet zo simpel om een arbeidsmigrant, zeg maar, volgende week in het Westland aan het werk te krijgen. Dus je raakt ze recht in het hart. Dus er is er veel aan gelegen om de juiste beeldvorming te creëren. En bovendien, die beeldvorming die leidt er ook toe dat we heel concrete problemen kunnen ondervinden als het gaat om huisvesting van die arbeidsmigranten.
Dat is een groot probleem?
Ja, zeker wel. Het expertisecentrum Flexwonen heeft wel eens berekend dat er iets van 100.000 bedden tekort zijn voor arbeidsmigranten momenteel. Als het gaat om kwalitatief goede huisvesting.
Zeg je daarmee dat 100.000 mensen op dit moment in een bed slapen dat niet goed is?
Dat sluit ik niet helemaal uit, ook hè, in voorkomende gevallen. Zal men toch op zoek moeten gaan naar een alternatief. Je kunt ze niet op straat laten slapen. Dat kan niet via onze leden. Die moeten echt ervoor zorg dragen dat er kwalitatief goede bedden zijn en huisvesting. Ja. Want anders dan kunnen ze niet eens lid bij ons zijn, zeg maar. Maar dat betekent ook dat als je vooruit kijkt op de langere termijn, dan moet je natuurlijk wel gaan plannen van heb ik dan op die termijn voldoende huisvesting. Ja. En daar zit vaak het probleem.
Ben ik toch benieuwd. Stel, ik kom uit Polen. Ik wil naar Nederland om te werken. Want ik heb gehoord dat we het hier goed hebben. Dat er goed betaald wordt. Dat er werk is in ieder geval. Hoe gaat zo'n gesprek? Want ik kan me niet voorstellen dat sommige Polen dan zo naïef zijn dat ze niet weten dat ze misschien geen goed bed hebben.
Klopt er. En niet alleen dat ze niet naïef zijn, maar ook beschikking hebben over social media. Het is een groep natuurlijk die elkaar heel makkelijk weet te vinden als ze eenmaal aan het werk zijn ook, maar ook in het thuisland. Dus er is heel veel voorlichting nodig, ook vanuit uitzendbureaus bijvoorbeeld, die ze daar werven. Ja. Dus daar is veel aan gelegen om dat ook goed te doen. En veel uitzendbureaus die zorgen er ook voor dat ze van tevoren goed doorhebben wat de capaciteit en competenties zijn van die mensen. Dus ze worden niet hier zomaar klakkeloos heen gehaald.
Oké, komen we zo verder over te spreken? Want ik heb een e-mail binnen en die wil ik even behandelen. Ik denk dat deze vraag voor Maurice is. Is de ruime beschikbaarheid van spotgoedkope Oost-Europeanen niet juist een rem? En daarmee wordt gezegd op echte innovatie. Dus ik kan het hele bericht aflezen. Die tomatenplukmachines bestaan immers al lang, maar door de devaluatie van de arbeidskosten vanwege de arbeidsmigranten is het voor ondernemers niet lonend om daarin te investeren. Groeten van Johan.
Ja, nou, groeten terug aan Johan, wie die ook is.
Zit daar een punt?
Nou, niet helemaal, want ik heb me ooit eens laten vertellen, ook door een hoogleraar uit Wageningen, dat die tomatenplukmachine er helemaal nog niet is. Anders dan in heel rudimentaire vorm. En daar komt nog best wel wat bij kijken. Als het gaat heel technisch gezien om oog-handcoördinatie, is er nog een hoop te innoveren. En duurt het nog best wel een poos voordat dat echt kan. Ja. Maar goed, de kern van de vraag zit hem in de aanname dat ze spotgoedkoop zijn. En dat is pertinent onjuist. Als arbeidsmigranten als uitzendkracht via Nederlandse uitzendbureaus in Nederland komen werken, dan is dat tegen Nederlandse arbeidsvoorwaarden.
Ik heb een WhatsApp die daarop aansluit, van Said. Waarom zijn arbeidsmigranten goedkoper?
Dat zijn ze dan dus ook niet.
Nou ja, er is wel net in het Europees Parlement ook weer een nieuwe regel afgesproken met z'n allen. Gelijk loon, gelijk werk. Ja. Het is wel een heet onderwerp, dus er gebeurt wel wat.
Nee, de nuance zit hem erin dat als de Polen zeg maar via een Pools bedrijf over de grens hier in Nederland komen werken, dan gelden voor een deel ook Poolse voorwaarden of Poolse sociale zekerheid. Maar nogmaals, het verschil zit erin bij wie is die Pool in dienst. Is dat bij een Nederlandse werkgever of een Poolse werkgever? Daar zit het verschil in.
Ja, Arjan, weet je of hier onderzoek naar is gedaan over of het inderdaad zo is dat arbeidsmigranten goedkoper zijn of waar de nuance eventueel ligt?
Nou ja, kijk, ons onderzoek gaat echt over de Polen die in dienst zijn, Polen, van de Midden- en Oost-Europeanen, die in dienst zijn van Nederlandse bedrijven. Daar hebben we gegevens over. Natuurlijk willen we allemaal weten hoeveel er precies via andere constructies in Nederland werken. Daar is eigenlijk heel weinig betrouwbare gegevens zijn daarover. Dus daar kunnen we niet zoveel over zeggen. We hebben die detacheringsrichtlijn, hè, waar net op werd gedoeld. Die zorgt er wel voor dat mensen die via een buitenlands bedrijf hier aan het werk komen, goedkoper zijn dan mensen die hier in dienst zijn. Er geldt gewoon een cao. Binnen de uitzendbranche. Dus dat betekent dat de loonkosten niet te veel kunnen verschillen.
Is er sprake van verdringing of zijn Nederlanders te beroerd om werk aan te pakken? Heb je zelf een vraag misschien bij dit onderwerp? Dan kun je nu bellen op 020-468-4x0. Tot zo.
BNR Nieuwsradio. Ask me anything.
Welkom terug bij BNR Ask Me Anything. En vandaag kun je mij alles vragen over arbeidsmigratie. En ik praat erover met Arjan Heijma. Hij is hoofdonderzoeker arbeid en onderwijs bij SEO Economisch Onderzoek. En Maurice Royer, adjunct-directeur van de ABU. Dat is de branchevereniging voor uitzendbureaus. En de vragen die je hebt, die kun je dan sturen. Bijvoorbeeld via Twitter, @BNR. Facebook, heb ik er allemaal geluidjes voor. Mail naar askme. @bnr.nl. En WhatsApp kan ook. Het nummer staat op bnr.nl. Of bel me op 020-468-4x0. Even naar de sectoren waar arbeidsmigranten werkzaam zijn. Arjan, dat is en blijft traditioneel, denk ik dan, landbouw, logistiek, dat soort sectoren?
Dat soort sectoren, ja. Kijk, het gaat natuurlijk vaak om werk wat gestandardiseerd is. Wat routinematig is, waar je geen beheersing van de Nederlandse taal noodzakelijk is. En dan kom je in bepaalde werkzaamheden, in bepaalde sectoren terecht. Dat is al heel lang zo en dat zal ook niet heel erg gaan veranderen. Ja. Dus landbouw is, daar werken heel veel arbeidsmigranten. Dat heeft ook te maken met dat het vaak tijdelijk werk is. Heel kortdurend werk. Waar vooral Polen natuurlijk even, die worden zaterdagavond gebeld. Rijden zondag naar Nederland toe en die gaan daar een tijd werken en dan rijden ze weer terug.
Ja. Dus, zijn die dan wel geregistreerd? Want daar wordt ook nog onderscheid tussen gemaakt. Hè? Geregistreerde arbeiders, seizoensarbeiders, baantjeshoppers. Je hebt ze in alle soorten en maten, geloof ik.
Nou, op het moment dat er iemand in dienst is bij een werkgever in Nederland, dan wordt die geregistreerd. Hè? Want dat is. Dan moet hij ook premies afdragen, of moeten de werkgever premies voor hem afdragen, enzovoort.
Ja.
Dus iedereen die in Nederland voor een Nederlandse werkgever werkt, die staat geregistreerd in het banenbestand, zal ik maar even zeggen.
Okay.
Iemand die hier heel kort verblijft, minder dan 3 maanden, hoeft zich ook niet in te schrijven bij een gemeente. Dus via de gemeente zijn ze niet geregistreerd. Dat heeft wel eens tot vragen geleid van waar zitten die mensen, waar wonen ze?
Ja. En,
dus er is wel een initiatief gekomen om ze alsnog te registreren. Dus ook als ze kort in Nederland zijn. En ik weet dat de uitzendbureaus, die werken daar mee aan die registratie.
Dat is dan een Polen-meldpunt, maar dan wat vriendelijker gezegd.
Nou, laten we ook niet vergeten dat inderdaad uitzendkrachten gewoon in dienst zijn van een Nederlandse uitzendbureau, wat natuurlijk formeel de werkgever is. Dus daar gebeurt ook langs de formele weg qua registratie alles wat moet gebeuren ook.
Ja. Ik ga naar een beller. Maria, goedemiddag. Dag Maria, jij hebt een vraag. Ik ben benieuwd wat voor vraag dat is.
Nou, ik ben heel erg benieuwd. Ik hoor veel uit zijn branche. Dus ik maak de aanname dat veel van de migranten seizoenswerk doen. En wat ik me afvraag is, hebben we niet met z'n allen de taak om ervoor te zorgen dat was Nederland veel aantrekkelijker worden voor Polen en anderen, om zich hier blijven te vestigen? We hebben een enorm tekort aan allerlei arbeidskrachten. Zit daar niet meer de uitdaging dan op zoek te gaan naar continu tijdelijke uitzending?
Ja, ik speel die vraag door aan Maurice. Dankjewel, Maria. Ja, wanneer gaan de Polen zich permanent bij ons vestigen?
Nou, dat moet je natuurlijk vooral hen zelf vragen. Hè, want dat blijft natuurlijk een individuele keuze van hen zelf om dat te doen. En dat heeft ook alles mee te maken met welke verwachtingen en met welke bedoelingen zij naar Nederland komen zelf. Ze worden natuurlijk niet gedwongen hier te komen. Ze komen vrijwillig en doen dat soms om geld te kunnen sparen, zodat ze in Polen een huis kunnen kopen bijvoorbeeld. Ja. En dan zullen ze hier niet zomaar gaan blijven. En wat kunnen we doen om aantrekkelijker te worden voor de groep die wel zou willen blijven en die we nodig hebben? Ja, dat is denk ik vooral een gunstig klimaat scheppen. En dat zit hem niet alleen in regelgeving, goede arbeidsvoorwaarden, noem het maar op, maar dat zit hem ook in het sociale klimaat.
Ja, het is eigenlijk ook een soort ketting. Hè? Dus je hebt bijvoorbeeld Polen, die hebben natuurlijk hun eigen arbeidsmigranten, die komen uit Oekraïne, en dan gaan de Polen weer naar Duitsland en Nederland om bij ons werk te doen. Dus ja, ik vraag me ook af, om die reden, van waarom gaan ze dan eigenlijk nog terug als ze daar ook niet werk hebben misschien, omdat daar de Oekraïners in de weg zitten?
Ja, de ene arbeidsmigrant is de andere natuurlijk niet.
Mooi gezegd.
Er zijn natuurlijk heel veel jongeren die uit Polen hier naartoe komen om snel geld te verdienen. En dan gaan ze weer lekker terug naar huis.
Ja.
Twee derde van de arbeidsmigranten deze landen verblijft hier minder dan 5 jaar. Een derde blijft langer, dus er blijft ook een deel hangen. Maar dat zijn mensen die al wat ouder zijn of op een gegeven moment een gezin gaan beginnen. En ja, die zijn dan wat minder mobiel en blijven dan langer in Nederland werken. En je ziet wat je ziet op die arbeidsmarkt. Ze beginnen natuurlijk allemaal zo'n beetje aan de onderkant. Hè, minimumloon of net daarboven.
Ja.
Tijdelijk werk, korte baantjes, weinig uren. Nou ja, per keer misschien wel veel, maar over een jaar genomen weinig uren.
Ja.
En langzamerhand zie je toch ook de Polen en andere Midden-Oost-Europeanen doorstromen op die arbeidsmarkt.
Ja.
Dus er zijn ook mensen die nou, op een gegeven moment het Nederlands machtig worden. Hebben dus veel meer mogelijkheden. Stromen dan gewoon door op die arbeidsmarkt naar hogere posities. En dan is het ook voor hun interessant om te blijven.
Ja, zo werkt dat dan. We gaan zo nog even praten over de definitie van arbeidsmigrant. Want daar kunnen we het nodige over zeggen. Maar ik ga eerst naar Gijs. Gijs, goedemiddag.
Goedemiddag.
Ja, Gijs, een prangende vraag. Vertel het ons.
Ja, ik wilde graag weten of er ook eens onderzoek was gedaan naar wat de arbeidsmigranten ons kosten. En ik heb daar twee voorbeelden bij. Ik rij zakelijk 50.000 kilometer per jaar. En als ik het graag zie met een vrachtwagen, heeft hij een wit kenteken. En als tweede, bij ons in de buurt staat een flat. Die is opgeleverd aan het begin van de crisis. En dat wordt nu het Polar Hotel genoemd, want niemand kocht die flat. Alleen nu koopt ook niemand meer daar een appartement in. Buiten het feit dat je bierblikjes waarschijnlijk over het balkon moet gooien, maar...
En waar is dat, Gijs? Waar is die plek?
Dat is Spijkenisse.
Okay.
In een keurig nette wijk. Mooie appartementen, wat dat betreft. Alleen ja, niemand koopt daar nu meer een appartement. Want
ja,
het is ooit volgezet bij Polen.
Oké. Okay. Dankjewel, Gijs. Ik ga de vraag doorspelen. Arjan, is dit überhaupt wel te berekenen wat arbeidsmigranten Nederlanders ook kan kosten?
Ja, dat is in principe te berekenen. Maar dat,
is het berekend?
Er is nog geen goed onderzoek gedaan naar de kosten daarvan. Van de arbeidsmigranten. Dat moet je natuurlijk gewoon echt de baten en de kosten dan naast elkaar zetten.
Mm-hmm.
Maar er zijn natuurlijk ontzettend veel posten. En die zijn vaak ook incidenteel. Zo'n flat bijvoorbeeld. Ja, dat die woningen minder waard zijn geworden eromheen. Dat is ongetwijfeld nu een situatie, dat is een kostenpost natuurlijk voor mensen.
Ja.
En dat staat tegenover al de baten die we hier eigenlijk voortdurend te benadrukken. Die zijn er wel degelijk. En op bepaalde locaties kunnen die kosten ook hoog zijn. Ik ken geen onderzoek die dat goed heeft berekend. Zou een keer interessant zijn om te doen, zeg ik natuurlijk als onderzoeker. Die zijn er. Maar die verminderen ook weer naarmate die situatie verbetert.
Ja.
Dus als er een betere huisvesting komt, of mensen stromen door op de arbeidsmarkt, dan wordt die situatie beter. En dan gaan de kosten ook naar beneden.
Nou, dat zijn wel goede punten. Huisvesting moeten we het ook nog over hebben. We hebben een druk agenda. Maar Maurice, wat deze man, Gijs, net aanstipt, ik proef daar ook iets van sentiment in. En
precies,
dat speelt ook een grote rol, neem ik aan.
Ja. Ik denk, kijk, om even dat voorbeeld ook van de huizenprijs te nemen. Een deel van die prijsvorming zit er natuurlijk ook in beeldvorming. Als wij met z'n allen vinden dat de omgeving erop achteruit is gegaan omdat er Polen wonen, ja, dan doen we ons dat onszelf aan. Dat we daarmee de prijs omlaag praten, zeg maar.
Ja.
En vormen in de beeldvorming. Dus dat is precies dat sentiment wat je nou ja.
Is het alleen maar beeldvorming dan, of is het ook realiteit?
Nou ja, kijk, de realiteit, als het gaat om de prijs van huisvesting, gaat ook om gewoon puur de kwaliteit van die huisvesting. Hè? Dat uiteraard.
Ja.
Maar als het om omgevingsfactoren gaat die de prijs van de omgeving gaan beïnvloeden, dan denk ik dat daar heel erg veel ook die sociale component, die beeldvorming, een rol speelt.
Ja.
En daar kunnen we zelf ook een hoop aan doen om dat niet te kunnen laten gebeuren.
Dan moeten we het ook even hebben over huisvesting voor die arbeidsmigranten. Hè?
Ja.
Wie is daar nou eigenlijk verantwoordelijk voor?
Dat is maar hoe je het bekijkt. Ik denk dat iemand die naar Nederland komt op vrijwillige basis heeft zelf te zorgen voor zijn eigen huisvesting. Wat we wel aanraden in de uitzendbranche, als het gaat om uitzendkrachten die via een uitzendbureau hier aan het werk komen, is dat je, nou, pak een beetje in de eerste 16 weken van die werkzaamheden, als werkgever er zorg voor draagt dat er goede huisvesting gelijk al is. Meteen te kunnen opstarten. Dus dat is een verantwoordelijkheid die veel uitzendbureaus nemen.
Is het ook een verantwoordelijkheid van de gemeente?
Uiteindelijk gaat de gemeente natuurlijk wel voor een belangrijk deel over het woonbeleid in een gemeente en waar je wel of niet vergunningen voor geeft om te kunnen wonen. Dus die heeft daar zeker een heel belangrijke verantwoordelijkheid.
Worden mensen soms ook vals gelokt? Dat er tegen ze wordt gezegd van Nederland, daar is het zo goed. Je krijgt een goede plek om te wonen. En dat uiteindelijk in de praktijk toch die gammele staakerven is met dat kacheltje waar ze 's nachts elk uur weer met de vinger op de knop moeten om de verwarming aan te zetten.
Ik ken ze natuurlijk persoonlijk niet, die voorbeelden.
We lezen ze in de krant, die voorbeelden.
Precies, het zal zeker bestaan. En dat maakt het ook van groot belang dat je zaken doet met goede uitzendbureaus.
En er gaat iets mis dus.
Nee, er gaat wel degelijk iets mis. Ik bedoel, als er zo'n grote vraag is naar die arbeid en ook een grote aantrekkingskracht is, dan is er ook ruimte voor dingen die mis kunnen gaan.
Maar zou je kunnen zeggen dat gemeenten misschien ook meegaan in dat sentiment en dat het dus voor uitzendbureaus misschien ook moeilijker wordt om huisvesting voor elkaar te krijgen?
Zeker, zeker ook op langere termijn. Als je wil plannen, wil investeringen wil doen in huisvesting die je wilt ontwikkelen, dan speelt zeker wel dat sentiment een rol. En dan is het in de eerste plaats, als men nog niet weet bij de gemeente dat het om arbeidsmigranten gaat, dan kan er vaak een hoop. En dan horen ze dat het om arbeidsmigranten gaat en dan kan er in één keer een stuk minder.
BNR Nieuwsradio. Ask me anything. Geert-Jan Haan.
Welkom terug bij BNR Ask Me Anything, het enige social radioprogramma van Nederland. En heel fijn dat je luistert. Vandaag kun je mij alles vragen over arbeidsmigratie. Oost-Europese arbeidskrachten zorgen voor 11 miljard euro van ons nationaal inkomen en doen werk waar Nederlandse werknemers eigenlijk niet voor te vinden zijn. Hoe doorbreken we dat? Welke sectoren vallen stil als we geen arbeidsmigrant in ons land laten werken? Is er sprake van verdringing op de arbeidsmarkt of zijn de tekorten zo groot dat we niet anders kunnen? Heb je een vraag? Stel hem via Twitter, @BNR, via Facebook of mail op askme@bnr.nl. Het allerleukste is als je belt en dat kan naar 020-468-4x0. 020-468-4x0. En je kan ook whatsappen en dat nummer vind je op onze site. Ik ga erover praten met Arjan Heijma. Hij is hoofdonderzoeker arbeid en onderwijs bij SEO Economisch Onderzoek. En Maurice Royer, adjunct directeur van de ABU, de branchevereniging voor uitzendbureaus. Fijn dat jullie nog steeds hier in de studio zijn. En nu ook aan de lijn Frank van Gol, oprichter en directeur van Otto Workforce. Frank, goedemiddag.
Goedemiddag.
Ja, een onderzoek naar het nut van arbeidsmigranten in Nederland. Grote bijdrage aan het nationale inkomen. Vandaag in het Financiële Dagblad ook een verhaal met horeca-exploitant HMS Host. Die geven aan, wij willen heel graag de krapte op de arbeidsmarkt bestrijden met meer immigratie. Is hier nou sprake van een probleem, Frank? Of gaat het eigenlijk wel goed als je het zo hoort?
Nou, wat we in ieder geval vast kunnen stellen, dat het heel goed met onze economie gaat. En als onze economie groeit, dan betekent dat natuurlijk ook groei van de arbeidsmarkt. En in Nederland hebben we natuurlijk best wel een aantal mensen die aan het werk kunnen. En ik denk dat we daar allemaal hard aan moeten werken. Maar waar de tekorten zijn arbeidsmigranten zijn gewoon noodzakelijk. Dus is het een probleem? Ik denk dat het een uitdaging is, en zeker voor Nederland, om te zorgen dat de arbeidsmigranten ook naar Nederland blijven komen. Want we denken natuurlijk allemaal dat de arbeidsmigranten in de rij staan om naar Nederland te komen. Maar helaas is dat niet zo. We staan pas op de vierde plek. En maar 9 van de 100 arbeidsmigranten willen graag naar Nederland komen.
Ja, Maurice, merken jullie dat ook? Dat de arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa naar andere landen liever gaan?
Ja, zeker wel. Dus dat horen wij van meerdere leden dan alleen van Frank van Gol ook. Dus dat is een wijdverbreid.
Welke landen hebben we het over?
Ja, Roemenië is ook zo'n land wat wel in opkomst is, maar waar de keuze vaak toch valt op bijvoorbeeld Spanje of in ieder geval Romaanstalige landen.
Oké, dat is dan omwille van de taal, maar is het ook zo dat bijvoorbeeld de situatie in Duitsland beter is of in Zweden?
Dus dat speelt zeker ook een rol. Als het gaat om of huisvesting of de nabijheid bij het land van herkomst speelt zeker ook een rol.
Frank, wat zijn volgens jou argumenten?
Ja, dat klopt. We zien dat 32% van de arbeidsmigranten liefst naar Duitsland gaan. 19% naar Engeland, Groot-Brittannië. En 11% naar Noorwegen, die gaan ons voor. En dat is een combinatie van een natuurlijke reisafstand, arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden en huisvesting.
Ja.
Dus wat heel belangrijk is voor een arbeidsmigrant, hij komt natuurlijk niet voor de lol hier naartoe. 82% zegt, het gaat mij echt om het salaris wat ik verdien. Mm-hmm. En daarvoor ga ik in het buitenland werken.
Ja. Nu las ik in het Financiële Dagblad dat jullie met Otto Workforce je ook gaan richten op Azië. Is dat omdat het moeilijker is om arbeidskrachten uit Oost-Europa te krijgen?
Ja, als Otto kijken wij natuurlijk altijd op lange termijn. En zijn we een strategische samenwerking aangegaan met een Japanse organisatie, Outsourcing Inc. Die eigenlijk in Azië hetzelfde doet wat Otto in Europa doet. Want we zijn niet alleen in Nederland actief, maar ook in Duitsland en in Polen bijvoorbeeld. In het uitzenden van arbeidsmigranten.
Mm-hmm.
En als we op lange termijn gaan kijken, en dan praten we over 5 tot 10 jaar... dan komt ook in Europa een grote druk op de totale arbeidsmarkt. En daar willen wij ons eigen op prepareren. Dat willen we voor zijn. Wij zien echt niet de komende 5 jaar dat we Vietnamezen naar Nederland gaan halen. Maar wat we wel zien is dat al de eerste Chinezen en Vietnamezen bijvoorbeeld in Tsjechië en in Polen aan het werk zijn.
Oh ja.
Waar de tekorten zijn, omdat de Polen en de Tsjechen en Slowaken bijvoorbeeld weer in West-Europa komen werken.
En wat doen ze daar dan voor werk?
Dat kan variëren. Dat kan in de land- en tuinbouw zijn. Dat kan productiewerk zijn. Dat zijn diverse sectoren, automotive bijvoorbeeld ook kan het zijn, waar men inderdaad mensen uit Azië naar Europa haalt.
Ja, en zo vullen we dus eigenlijk het ene arbeidstekort met het andere, waar we het eerder ook al over hadden. Polen zit vol met Oekraïners en dus gaan de Polen weer elders werken.
Ja. Nou ja, dus ik denk dat iets anders werkt. Wij hebben tekort op onze arbeidsmarkt. Dat heeft een zuigend effect op Polen en mensen uit Oost-Europa. Daardoor ontstaan daar tekorten. En dat heeft een zuigend effect bijvoorbeeld inderdaad op Oekraïne of op Azië. Dat klopt.
Frank, blijf even hangen, want we gaan even de definitie van de arbeidsmigrant hier proberen te kunnen formuleren. Ik krijg een WhatsApp namelijk binnen van Alex. En Alex schrijft, ik ben van Bulgaarse afkomst. Ik woon al 12 jaar in Nederland. Ik werk als rijinstructeur. En mijn vraag is, word ik dan nog steeds als een arbeidsmigrant gezien? Ga ik eerst even naar Arjan. Arjan Heijma, wat is voor jou een arbeidsmigrant? Hoe hebben jullie dat in het onderzoek bijvoorbeeld gedaan?
Ja, nou, in het onderzoek hebben we iedereen genomen uit Midden- en Oost-Europa met een nationaliteit uit een van de landen daar, die geen Nederlandse nationaliteit heeft en werkzaam is voor een Nederlandse werkgever in Nederland.
Mm-hmm.
Dat betekent dus dat ik de vraag niet kan beantwoorden, want ik weet niet of deze rijinstructeur de Nederlandse nationaliteit inmiddels heeft.
Ja.
Als dat zo zou zijn, dan is het in onze rapport geen arbeidsmigrant meer.
Mm-hmm.
Is het wel zo, dan is het nog met de vraag of hij een in loondienst is of niet. Want wij hebben alleen maar mensen in loondienst bekeken. En als hij bijvoorbeeld zelfstandig is, dan zit hij niet in ons onderzoek.
Dat is wel een belangrijke nuance, alleen mensen in loondienst bekeken. Maurice, hoe kijk jij naar de definitie van de arbeidsmigrant?
Nou ja, in aanvulling dan op wat Arjen zegt, denk ik ook dat er nog wel een soort sociale definitie is van de arbeidsmigrant. Ik denk, nou, ik heb zelf een Antilliaanse vader en die zal vanwege zijn uiterlijk ook altijd als migrant gezien blijven worden. Of ik zelf misschien wel. Dus daar, dat is natuurlijk ook een belangrijk aspect van de hele discussie.
Ja.
Hoe zichtbaar ben je als migrant?
Ja. Het hoeft ook niet per se negatief te zijn, want veel Polen bijvoorbeeld, waar we het over hadden, die rijden gewoon heen en weer, die pendelen.
Klopt, ja. En die kiezen dan ook voor om die tijdelijkheid als uitgangspunt te nemen.
Ja.
Frank? Zodra je hier vestigt op langere termijn, dan kan het een ander verhaal worden.
Ja. Frank, hoe kijk jij hiernaar?
Ja, ik ben het ermee eens wat de heren aangeven. Dat mensen die langer dan 10 jaar echt definitief zich in Nederland gevestigd hebben, die zou je in feite niet meer onder arbeidsmigrant moeten laten vallen. Mensen die korter blijven, die moet je gewoon als arbeidsmigrant blijven noemen.
Hebben we het eigenlijk vooral over mannen of ook veel vrouwen tegenwoordig?
Wat wij zien is dat bijna de helft, maar rond de 40% zijn vrouwen en 60% zijn mannen die als arbeidsmigrant hier bezig zijn. Het is wel sectorafhankelijk.
Oké. Ja, ik wou even zeggen, ik heb een reactie van Alex, de rijinstructeur uit Bulgarije, want die luistert natuurlijk. Dankjewel Alex voor de aanvulling. Hij zegt, ik heb de Bulgaarse nationaliteit en ik werk als ZZP'er. Arjan, dan zou hij dus niet onder jullie onderzoek vallen.
Dat klopt.
Ja, en dan hebben we dus eigenlijk een andere situatie. Is dat te onderzoeken om ook te kijken bij mensen die niet in loondienst zijn?
Dat is zeker te onderzoeken. Want we kunnen ook de zelfstandigen terugvinden als ze hier inkomen vergaren en hier wonen. En werken, vooral werken. En hier belasting betalen. Dus ja. dat zouden we kunnen onderzoeken. Dat is natuurlijk ook een aardige groep. Net zoals de mensen die in dienst zijn van buitenlandse bedrijven en hier werken. En dan is er natuurlijk ook nog een groep die hier zwartwerk doet of wat dan ook. Maar dat zijn allemaal relatief kleine groepen ten opzichte van de grote bulk waar we het hier in dit onderzoek over hebben.
Ja. We hebben een vaste rubriek in deze uitzending en dat heet Feiten of Fabels. En die ga ik aan jullie voorleggen. Eerst alleen een feit of fabel, als je dat wil antwoorden. Toelichting komt dan daarna. Ik ga me jullie alle drie stellen. Dus Frank, als je ook mee kan doen met feit of fabel, gewoon even het antwoord op de stelling, dan zou dat fantastisch zijn. De weerstand tegen arbeidsmigranten moeten we wel degelijk serieus nemen. Maatschappelijke weerstand. Is dat een feit of een fabel, Frank?
Dat is een feit.
Arjan?
Een feit.
Feit.
Nou, drie keer een feit. Het tekort aan arbeidskrachten wordt zo nijpend dat op den duur bedrijven uit Nederland wegtrekken. Feit of fabel? Frank?
Feit.
Maurice?
Feit.
Arjan?
Feit.
Oké. Het is vooral een conjunctureel probleem. Bij de eerstvolgende economische crisis zal het aantal arbeidsmigranten weer flink afnemen. Feit of fabel? Frank?
Fabel.
Arjan?
Fabel.
Maurice?
Ja, fabel.
Nou, fantastisch. God, wat een eensgezindheid hier in deze uitzending. Wil ik toch even die maatschappelijke weerstand daarop terugkomen. Frank, want jij zegt dat moeten we wel degelijk serieus nemen. Hoe kan je dat serieus nemen dan? Hoe kan je daarover met elkaar in gesprek gaan bijvoorbeeld?
Nou, wat je ziet is dat mensen die niet met de arbeidsmigranten werken, die hebben met name een mening over de arbeidsmigranten. Mensen die heel veel met arbeidsmigranten omgaan, die hebben ook wel een mening, maar hebben een positieve mening. En ik zie met name de mensen die de arbeidsmigranten niet kennen of in hun omgeving niet herkennen, die hebben altijd een vrij negatieve mening. En we zijn als Nederlanders zijn ook wel hypocriet. Want we zeggen, we willen de arbeidsmigranten bijvoorbeeld niet in de omgeving hebben wonen. Maar we vinden het natuurlijk wel goed als ze bij ons komen schoonmaken of het huis komen schilderen.
Ja, ja. Maurice?
Ja, ik denk dat het vooral ook heel erg belangrijk is in aanvulling daarop dat bijvoorbeeld in termen van huisvesting het heel goed kan zijn om bijvoorbeeld als huisvester of als uitzender met de gemeente in gesprek te gaan, ook met een buurt bijvoorbeeld, waar je van plan bent mensen te plaatsen. En ja, onbekend maakt onbemind, dus maak bekend.
Nog steeds?
Ik denk nog steeds, dat ligt haast in de aard van de mensen.
Want we hebben al 15 jaar ongeveer dat het van de Europese Unie mag dat arbeidsmigranten hier naartoe komen.
Klopt. Nou, was dat een retorische vraag?
Nou, misschien wel, maar, ja. Maar je geeft aan dat er nog steeds weerstand is. En dat, hoe merk jij dat dan bijvoorbeeld?
Nou ja, je merkt het aan wat ik net al eerder zei aan gemeenten, hè, die dan in één keer de deur dichtgooien als daar toch plannen zijn voor de langere termijn. Ja. En je merkt het ook aan politieke debatten.
Ja, Arjan, mag ik even een andere stelling aan jou voorleggen, waar je ook, want iedereen was het met elkaar eens.
Nou, mag ik niet nog even reageren?
Nou, heel op die kort, laatste, dan, heel kort. Okay.
Ik vind dat je het serieus moet nemen, omdat arbeidsmigranten zorgen zowel voor opbrengst als kosten. En het feit is dat de opbrengst en kosten niet altijd bij dezelfde mensen terechtkomen. Dus er zijn mensen die hebben de last van, andere mensen profiteren ervan. En daar moet je uitzien te komen, dus moet je het serieus nemen.
Oké, okay. We gaan zo naar de break, maar heel even nog naar Henry, want die hangt ongetwijfeld met een hele goede vraag. Henry, goedemiddag.
Ja, goedemiddag.
Als jij je vraag kort kan stellen, dan gaan we hem na de break even behandelen.
Uitstekend. De vraag is als volgt. Hoe zou het toch komen dat er geen Nederlanders gevonden kunnen worden voor de functies die dan door de buitenlanders worden ingevuld? En ik heb zelf de antwoorden.
Nou, Henry is heel benieuwd. Ik ook. Kom maar door met je vragen. Bel mij op 020-468-4x0 en blijf luisteren.
BNR Nieuwsradio. Ask me anything.
Welkom terug bij Ask Me Anything en vandaag hebben we het over arbeidsmigratie. Je kunt er vragen over stellen via Twitter, @BNR, of bellen op 020-468-4x0. En mijn gasten vandaag zijn Arjan Heijma, hoofdonderzoeker arbeid en onderwijs bij SEO Economisch Onderzoek, Maurice Royer, adjunct-directeur van de ABU, dat is de branchevereniging voor uitzendbureaus, en aan de telefoon Frank van Gol, oprichter en directeur van Otto Workforce. Maar eerst aangeschoven Diana Matroos van BNR Beeldbepalers. Diana, straks om 3:00, waar ga je het over hebben?
Ik ga het hebben over onze zintuigen en hoe die continu worden bespeeld om te zorgen dat wij bepaalde dingen gaan kopen en dat ook echt de omzet omhoog kan gaan. Dus middels geur, geluid, beeld. Maar niet alleen als het gaat om het koopproces. Er zijn bijvoorbeeld ook bedrijven bezig die geur inzetten om mensen in ziekenhuizen sneller beter te maken en het medicijngebruik naar beneden te krijgen. Nou, daar wordt nog onderzoek naar gedaan. Maar dan zie je even wat voor mogelijkheden er allemaal zijn om ons te beïnvloeden middels onze zintuigen.
Heel veel innovatie. Dus ook.
Ja.
Leuk. We gaan luisteren straks om 3:00. Dankjewel, Diana, BNR Beeldbepalers. En tot die tijd hebben we nog eventjes om door te gaan met arbeidsmigratie. En ik krijg een boel vragen binnen via bijvoorbeeld WhatsApp. Ik heb hier wel even een hele leuke. Kunnen de arbeidsmigranten in Nederland ook via een... bijvoorbeeld als je kijkt... Nou, laat ik hem even herformuleren. Als wij... Nederlanders hebben die bijvoorbeeld in Flevoland willen gaan werken. Maurice, als ik hem aan jou mag doorspelen. Maar ze wonen in Groningen of in Limburg. Zou je die kunnen huisvesten? Zodat ze daar in de agrarische sector kunnen werken?
Even los of er, van het feit of er voldoende huisvesting is. Dan zou dat natuurlijk ook een hele goede oplossing zijn. Ik hoop dat die mensen dat ook bereid zijn te doen dan.
Ja, want dan komen we eigenlijk ook weer bij de vraag van Henry uit. Ik weet niet, Henry, hang je nog? Ja, hallo. Wat jouw vraag was, waarom arbeidsmigranten in Nederland eigenlijk wel nodig zijn. Hè? Waarom ze bepaalde werkplekken invullen.
Juist.
Ja. Arjan, heb jij daar een idee over?
Ik heb er wel een idee over. Het type werk wat zij uitvoeren is niet zo populair onder Nederlandse werkenden. En dat is niet alleen maar omdat ze niet willen, maar ook soms niet kunnen. Je moet je voorstellen, mensen die in een distributiebedrijf werken, die ervoor zorgen dat de pakjes die wij voor 11:00 s'avonds bestellen, ja, de volgende ochtend in huis zijn. Die werken 's nachts. En er zijn natuurlijk heel veel mensen die gewoon een gezin hebben en geen zin hebben om elke nacht in het distributiecentrum te werken.
Ja.
Als daar dan te weinig animo voor is, begrijpelijk vanuit hun situatie. En er zijn Polen of andere mensen uit Midden-Oost-Europa die dat prima vinden om te doen, want ze hebben toch geen gezin, zijn jong en kunnen daarmee een mooi zakcentje verdienen. Dan is 1 en 1 is 3.
Ja, Maurice, ook even de vraag aan jou doorspelen en misschien er nog aan toevoegen. We hebben een aantal sectoren genoemd, hè, landbouw, logistiek, waar veel arbeidsmigranten actief zijn. Zie je daar bijvoorbeeld in de toekomst ook nog verschuivingen in en dat Nederlanders dan weer andere plekken gaan innemen?
Ik denk vooral het voorbeeld van de distributiecentra. Hè, want daar lijkt Nederland echt een enorme ontwikkeling te gaan doormaken met talloze nieuwe distributiecentra.
Ja.
Ik denk dat daar ook heel veel nieuwe werkgelegenheid door gecreëerd kan worden. En dat wordt primair door de arbeidsmigranten gedaan als het gaat om de werkzaamheden die Arjan net beschreef. Maar het levert ook heel veel nieuwe banen en werkgelegenheid op voor anderen.
Ja, maar de Amazons van deze wereld die gaan ook in Polen distributiecentra neerzetten.
Klopt, maar Nederland blijft natuurlijk wel geografisch gezien het middelpunt voor Europa voor de aanvoer van goederen.
Ja, Frank van Gol van Otto Workforce. Zijn het inderdaad heel veel arbeidsmigranten die plekken van Nederlanders invullen omdat bijvoorbeeld Nederlanders daar zelf niet op zitten te wachten om dat werk te doen?
Ja, goed. Als we praten dat we al 500.000 arbeidsmigranten hebben en we hebben Nederland 300.000 werklozen, dan heb je sowieso al de arbeidsmigranten heel hard nodig. Alleen wat Arjen het aangaf, ja, onze 24-uurseconomie vraagt een andere flexibiliteit dan men in Nederland gewenst is. Daarbij gaan de mensen, kunnen ze daar ook niet vanwege hun sociale leven bij aansluiten. Ja. En daarvoor arbeidsmigranten ook nodig om dat soort werkzaamheden te doen. Je hebt een minder sociaal leven in Nederland.
Ja, en hoe zit het met het niveau van de arbeidsmigrant? Bijvoorbeeld het denkniveau. Want vandaag ook een artikel in de krant van HMS Hoost, horeca-exploitant die expliciet op zoek is naar niet alleen gemotiveerde migranten, maar ook hoogopgeleide migranten.
Uit ons onderzoek blijkt sowieso dat 55% van de arbeidsmigranten die hier zijn, zijn mbo of hoger geschoold.
Oké, ja. Ga je gang.
Ja, dus we zien meestal dat ze overgekwalificeerd zijn. En dat vinden bedrijven natuurlijk ook wel fijn, dat je ook mensen binnenhaalt die ook nog een stukje meer meedenken.
Ja, ik heb een beller. Ernst, goedemiddag.
Ja, zeg maar Ed.
Hallo, goedemiddag. Wat is je vraag?
Nou, mijn vraag is, het wordt heel makkelijk voorbijgegaan aan het feit dat het gros van de arbeidsmigranten bijna direct ZZP'er worden. Helemaal niets met een CAO of wat dan ook te maken heeft. En daardoor dus makkelijk onder de prijs van iedereen kan gaan werken. Want dat zijn pas kosten.
Valse concurrentie.
Valse concurrentie, tuurlijk. Ja. Elke vrachtwagenchauffeur die als buitenlander, als arbeidsmigrant in dienst is. Elke lasser, elke bouwvakker. Elke arbeidsmigrant daarin wordt ZZP'er.
Ja. Ik vind
het kan dus onder alles door.
Ja, de vraag is duidelijk, Ernst. Dankjewel. Ik ga hem doorspelen voor je aan Arjan Heijma. Arjan, valse concurrentie, zegt deze meneer.
Nou ja, het is concurrentie. Laten we dat in ieder geval vooropstellen.
Ja, nou klinkt heel diplomatiek.
Nee, maar kijk, als je zelfstandige bent, dan. En ZZP'ers concurreren onderling tegen een bepaald tarief. Ja, dat is gewoon de marktwerking. Als deze meneer bedoelt, er gaan ZZP'ers werk overnemen bij anderen gewoon banen zijn. Mm-hmm. En zij doen dat ver onder prijs. Ja, dan is dat inderdaad het punt. Maar dat geldt niet alleen voor arbeidsmigranten. Dat geldt ook voor ZZP'ers. Gewoon Nederlanders die ZZP'er zijn. Okay. Dus dat is niet een typisch arbeidsmigrantprobleem. Dat is een breder iets.
Maar dan is er toch wel sprake van verdringing, als ik het net iets anders formuleer?
Ja, dat is misschien op die markt het geval. Aan de onderkant van de arbeidsmarkt is er wellicht verdringing van ZZP'ers van werknemers. We hadden het hier over de arbeidsmigranten die in loondienst zijn. Als ik het over ons rapport heb, dan moeten we ons daartoe beperken. En als het daarom gaat, dan zien we dat die verdringing niet afwezig is, maar in ieder geval zeer beperkt is.
Ja, Frank van Gol, er is ook net een nieuwe afspraak gemaakt in het Europarlement om valse concurrentie te stoppen, bijvoorbeeld voor de goedkope trucker, om maar even wat te noemen. Wat merken jullie van die eventuele verdringing op de arbeidsmarkt?
Nou, het is natuurlijk een onwenselijke concurrentie als je bijvoorbeeld de mensen in het buitenland verloont. Dus daar zijn wij absoluut geen voorstander van. We zijn ook blij met deze aanpassing. Voor ons is het ook niet ver genoeg gegaan. Want nu is het toch wel een termijn van 1 jaar die men kan gebruiken. Ja. De huidige A1-constructie, zoals we hem noemen, is eigenlijk bedoeld voor de monteur die een paar maanden naar het buitenland gaat om te werken.
A1, je bedoelt, het is eigenlijk gelijk loon voor gelijk werk. Daar spreken we over, hè?
Wij zijn altijd, we vinden gewoon heel simpel dat mensen, arbeidsmigranten die in Nederland werken, moeten gewoon in Nederland verloond worden, moeten in Nederland betaald worden, conform de voorwaarden, de CAO-voorwaarden van zijn Nederlandse collega. Dus er kan nooit een verschil zijn in de arbeidsvoorwaarden tussen een arbeidsmigrant en een Nederlander.
Ik krijg nog een WhatsAppje, dat sluit er nog wel een beetje op aan misschien. Alle ZZP'ers zijn toch valse concurrenten? Maurice, CAO, daar hebben ZZP'ers niet zoveel mee te maken.
Nee, ik denk dat het goed is om daar het onderscheid te maken of er sprake is van een schijnconstructie of niet. Ja. Als het werkelijk ZZP'ers zijn, dan is er gewoon een wettelijk kader wat daar de gelegenheid voor geeft. Maar werd zo iemand eigenlijk onder leiding en toezicht van een manager of een leidinggevende van bijvoorbeeld een opdrachtgever, dan is er geen sprake van een echte ZZP'er. En daar ligt nog wel een heel braakliggend terrein als het gaat om hoe zit dat onderscheid nou precies. En de wetgever heeft daar ook moeite mee, dat merken we al.
Ja, we hebben nog heel kort om over een paar oplossingen na te denken. Maurice, wat is voor jou belangrijk als oplossing in een prangende kwestie?
Nou, ik denk het goede gesprek op lokaal niveau als het gaat om de huisvesting van arbeidsmigranten. Dus dat moet echt gebeuren. Niet alleen maar het onderbuikgevoel laten spreken, maar werkelijk.
Maar er speelt ook een rol voor de uitzendbureaus in, hè? Niet
zeker,
alleen de gemeente.
Zeker, zeker. Ja. Allebei tegelijk.
Arjan, wat vind jij een belangrijk probleem waarvan je zegt, zo zouden we dat moeten oplossen?
Nou, die gelijke beloning vind ik heel belangrijk. Want je wil zo min mogelijk verdringing hebben op die arbeidsmarkt. Maar daar wordt op verschillende manieren voor gezorgd. Ik vond dat ZZP-punt wel goed. Dat hebben wij hier niet onderzocht. Maar daar zit daar zeker aan die onderkant van de arbeidsmarkt zit daar heel veel ongelijke concurrentie. Daar wordt aan gewerkt. Hè, door in het regeerakkoord is er ook iets over gezegd. Of dat die allemaal op de juiste maatregelen zijn, valt nog te bezien. Maar daar wordt in ieder geval aandacht aan besteed. En dat is belangrijk.
Ja, Frank van Gol, waar loop je zelf nog tegenaan waarvan je hoopt dat binnen een jaar of 5 dat daar een oplossing voor is?
Nou, ik hoop wel een oplossing binnen een jaar. Dat is een oproep aan de gemeentebesturen om te stoppen met struisvogelpolitiek en zorgen voor goede accommodaties, in ieder geval voor mogelijkheden voor goede accommodaties, voor short stay van arbeidsmigranten, zodat ze niet in woonwijken gehuisvest moeten worden, maar door de lokale bevolking er een negatief sentiment tegen de arbeidsmigranten ontstaat. En waarbij ook nog eens een keer een prijsopdrijvend effect komt van de huizen, wat voor de lokale bevolking ook niet is. Dus eigenlijk, de gemeentebesturen duperen de eigen lokale bevolking door voldoende faciliteiten beschikbaar te stellen voor arbeidsmigranten die short stay nodig hebben.
Ja, en zit de sleutelrol echt bij gemeenten wat jou betreft?
Ja, ik ben daar dagelijks mee bezig en de sleutelrol ligt echt bij de gemeentes. Nu hebben ze nieuwe coalities, nu kunnen ze het aanpakken. Voor de gemeenteraadsverkiezingen durfde niemand zich de vingers aan te branden. Nu kunnen ze 4 jaar vooruit, ze pakken het nu aan dat er gewoon goede locaties komen voor arbeidsmigranten. Want we hebben ze nodig, ze leveren een bijdrage aan de economie. En de constructieve bestedingen, die zijn hier niet in genoemd, die de arbeidsmigrant doet, is ontzettend belangrijk voor de lokale economie.
En hoeveel woningen hebben we nodig? Hoeveel zoek jij er?
Nou, ik weet dat er op dit moment 100.000 arbeidsmigranten in een onwenselijke situatie zitten. Ja. Ik verwacht dat de komende 2 jaar dat we nog 100.000 extra arbeidsmigranten nodig hebben. Dus in totaal 200.000 bedden zijn er nodig.
Nou, dan staan we met z'n allen toch voor een aardige opdracht. Ik dank jullie hartelijk. Allereerste luisteraar, voor al je fantastische vragen. Ik heb een heleboel appjes nog binnengekregen die ik niet heb kunnen behandelen. Ik hoop dat je op een andere dag bij een ander onderwerp ook weer zulke goede vragen zal sturen. En ik dank ook mijn gasten. Arjan Heijma, dankjewel. Onderzoeker, hoofdonderzoeker arbeid en onderwijs bij SEO Economisch Onderzoek. Maurice Royer, adjunct directeur van de ABU, de branchevereniging voor uitzendbureaus. En Frank van Gol, oprichter en directeur van Otto Workforce. Hou onze sociale media in de gaten en onze website. Twitter @BNR, onze Facebook pagina en bnr.nl. En blijf vragen, want als je niks vraagt, kom je ook niks te weten. Zo BNR Beeldbepalers met Diana Matroos. Tot morgen!